allemaal. Doet hij het? Ja, hij doet het. Ik ben in de lucht. Fijn dat u er allemaal weer bent vanmorgen. Ook de kinderen vooraan. Het zijn er niet zoveel die vooraan zitten, maar in de gemeente zitten er nog wel een paar verspreid, denk ik. Ja, daar zitten er nog een paar. Fijn dat jullie er ook allemaal zijn. Ook de mensen van het AZC wil ik van harte welkom heten. We are glad to see you every Sunday morning. And we hope you have a good sermon. Voor ik verder ga met de dienst wil ik u graag eerst een moment geven van stilgebed. Zodat we ook onze harten leeg mogen maken, onze gedachten leeg mogen maken. Dat het woord wat onze broeder Leendert zal brengen vanmorgen ook ingang zal vinden in onze hart. Laten we daarom stil zijn. En zo mogen we ook deze morgen weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Dan vraagt de kerkenraad uw gebed voor onze alleengaande broeders en zusters, onze zieken, onze rouwdragenden, ook de mensen die niet meer in de gemeente kunnen komen, bid voor hun, want ze missen het heel erg dat ze niet meer kunnen komen door lichamelijke omstandigheden. Ook onze zieken wil ik bij u brengen, ik wil onze zuster Meitie noemen. Ze is afgelopen week in het ziekenhuis geweest en gaat niet zo goed met haar, maar blijft u alsjeblieft voor haar bidden. Ook onze broeder en zuster Ab en Wil, ze zijn er vanmorgen, welkom, maar ook Ab en Wil hebben onze gebeden heel hard nodig. Onze broeder Martin Verstraat is er vanmorgen, maar ook Martin's vrouw Hilly mogen ook in onze gebeden blijven gedenken. Maar we mogen ook blijven danken voor alles wat de Heer ons geeft. En dan mogen we ook onze zuster Habold onder de aandacht brengen. Het gaat de hele goede kant op. Dus ook dank daarvoor uiteraard. En ook dank voor al uw gebeden, kaartjes en aandacht voor haar. Dan heb ik alvast een datum voor u, voor in de agenda. 3 juni, onze broeder is er vanmorgen, maar 3 juni komt hij op een avond weer bij ons. Dan zal onze broeder Leendert Post een bijbelstudie geven hier in de gemeente, begint om 7:30. En het zal gaan over de gemeente. In de breedste zin van het woord, hè broeder? En mochten we naar aanleiding van die studieavond nog zeggen van ja, er zijn wat aantal zaken waar we wat dieper op in willen gaan, kunnen we uiteraard zo weer een afspraak maken met onze broeder. Hij heeft nog heel veel vrije tijd, zei hij tegen me, dus... Dus 3 juni op een avond, 7:30, en dat gaat over de gemeente. Dan zijn we inmiddels ruim 14 dagen verder, na onze jaarvergadering. En ik kan u mededelen dat een van onze broeders het ambt op zich neemt. En daar zijn we ook zeer dankbaar voor. Onze broeder Ton Oudelaar, die heeft het ambt aanvaard als oudste. En ja, u heeft nu nog 14 dagen de tijd om eventueel gegronde bezwaren in te dienen als u zegt van... bezwaar heb daartegen. De andere 3 broeders hebben voor dit moment dus nee gegeven nog. Maar bid u ook alstublieft voor hun, voor alle 4 de broeders, maar ook voor de broeders die het ambt niet aanvaard hebben, dat ze ook rust mogen vinden, ook in deze beslissing. Dus nogmaals, u heeft 14 dagen de tijd nog om eventueel gegronde bezwaren te maken aangaande onze broeder Tom. Maandagavond... Morgenavond dus, komt uw kerkenraad bijeen. Dat is een andere dag als u gewend bent. En dat ligt aan mij, want ik heb op dinsdagavond niet zoveel tijd meer. aangezien ik het gevraagd heb aan onze broeders en zusters, hebben we gezegd van nou, we gaan onze kerkenraadsvergaderingen in het vervolg op maandagavond doen. Dus dan weet u daarvan, staat ook op de website inmiddels, dat de kerkenraadsvergaderingen vanaf heden op maandagavond zullen plaatsvinden. Ook om 7:30. Mochten er zaken zijn aangaande de kerk, de gemeente, schiet u dan een van ons aan. En dan bent u altijd welkom bij ons. Woensdagmorgen is het de inloopmorgen. Bent u allemaal hartelijk welkom voor een goed gesprek, een bakje koffie, kopje thee, mits u tijd hebt natuurlijk. Donderdagavond is het de gemeente bidstond. Die begint om 8:00 uur. Dan bent u ook allemaal heel hartelijk welkom. En volgende week zal bij ons spreken onze broeder Kiers. Bidt u alstublieft ook voor hem in zijn voorbereiding. En dan zie ik hier nog aan de linkerkant van mijn blaadje ook nog een datum staan. 29 mei. Richard heeft het vorige week ook al verteld. Is er een pre-marriage course. En dat is met name bedoeld voor mensen die graag jongeren willen trainen en onderwijzen in hun als ze naar een huwelijk toe gaan. Dus het is niet, eigenlijk niet bedoeld voor jongeren die gaan trouwen of mensen die hun huwelijk even willen gaan bekijken van verschillende kanten. Maar het is bedoeld voor mensen die mensen willen gaan trainen en met name jongeren willen gaan trainen richting het huwelijk. En dat is op 29 mei en de info hangt op de deur en u kunt zich daar alsjeblieft nog voor opgeven. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Leendert. Leendert, van deze plaats ook hartelijk Gods zegen toegewenst bij je woordverkondiging. En we gaan heerlijk zingen onder leiding van de zang- en muziekgroep. Een gezegende dienst.
Dankjewel. Er zijn heel veel nachtegaaltjes die wij hier hebben. Die zitten bij het koor Joy en die zijn er allemaal niet. Ja, dus ik denk, waar zijn ze allemaal? Maar gelukkig zitten er nog een paar. Ik zie wat mooie vogeltjes zitten. Ik snap waarom ik dat zeg. We beginnen. Jullie mogen komen als je wil. Eigenlijk staat Mara en Belicia erop, maar die zie ik niet. Dus wie wil, mag komen. Ik weet dat Fien altijd heel graag wil. Ja hoor. Een heel mooi nachtegaaltje. Misschien nog iemand anders. Mag altijd. Kom er maar bij. We beginnen met het maandlied. Jezus, ik wil u bedanken. En dat hebben we met de Pasen ook al gezongen. En dat vond ik zo'n mooi liedje. Het doet me ook denken aan een opwekkingsliedje. Het is bijna dezelfde tekst, maar het is echt super mooi om dit te kunnen zingen. Jezus, ik wil u bedanken.
Jezus, ik wil u bedanken voor wat u voor mij hebt gedaan. Omdat u voor mij bent gestorven, maar ook weer bent opgestaan. U werd geschopt en geslagen, ze lachten en scholden. Door uw vrienden verlaten, hing u voor mij aan het kruis. Jezus, ik dank u, u gaf uzelf voor mij. Jezus, ik dank u, en geef mijzelf aan u. Mijzelf aan u. U heeft mijn zonde gedragen en ook al mijn pijn en verdriet. Dat u zo ver van mij houden, nee, dat begrijp.
Volgende liedje raakte ik raakte een beetje geïnspireerd doordat ik door een park liep. En ik zag overal prachtige bloemetjes opkomen. Er komen weer blaadjes aan de bomen. En ik hoor heel veel vogeltjes fluiten. Toen dacht ik, dit liedje moeten we gaan zingen. Weet je dat de lente komt? Maar de lente komt niet, want die is er al. Die is er al. Dus we gaan niet zingen, weet je dat de lente komt? Maar we gaan zingen, weet je dat het lente is? Dus het staat niet goed op de tekst, dus je moet goed op onszelf onthouden. Weet je dat het de lente is?
Weet je dat het lente is, lente is, lente is? Weet je dat het lente is, alles loopt weer uit. De eerste zon is stralend, ze tintelen op je huid. De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. Weet je dat het lente is, lente is, lente is? Weet je dat het lente is, alles loopt weer uit. Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan. Maar na die donkere dagen is hij weer opgestaan. Weet je wel dat Jezus leeft? Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan. Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Weet je wel dat Jezus leeft, hij is opgestaan.
Supergoed gezongen. Nou, als u nou weer in een park loopt, liedje in het hoofd en dan stap je ook op een goede maat. Jullie mogen naar de kinderkerk. Veel plezier. Toen ik aan het voorbereiden was, toen dacht ik aan de preek van vorige week. De preek van de week, hè. Over hoe de tijd tussen de opstanding en dus wanneer de Heilige Geest komt. En toen dacht ik, toen zat ik zo in die opstanding weer te denken, in de Pasen weer te denken. Toen dacht ik, wat ongelooflijk mooi. Jezus zegt op zo'n mooie manier dat hij van ons houdt. Op zo'n krachtige manier. Wat kunnen wij anders doen dan tegen Jezus zeggen, ik hou van u. Dat is het thema ook van deze zangdienst. We beginnen met 173. Heilig is de Heer, want dat is hij zeker.
Waardig is uw naam.
Ja, dat is onze God. Hij zondigde niet, ook al werd hij steeds weer verleid door de duivel. Maar hij deed het niet. En dan mogen we ons ook een voorbeeld aannemen. Soms is het ook heel erg ingewikkeld. Dat weet ik echt wel. Maar we mogen, als we dicht bij hem zijn, dan worden we ook zelf geheiligd door hem. Het volgende liedje is 697. Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Hij is het waard om ons leven aan te geven. En dan mogen we heel dicht aan zijn zij wandelen. Gewoon dichter kan bijna niet. En dan het leven gebeurt. Er gebeuren moeilijke dingen, er gebeuren mooie dingen. Maar als je samen met hem aan de zijn zij wandelt, dan staat het in een heel ander perspectief. Dan staat het in het eeuwige perspectief. Al wat ik ben.
Jesus, ik geloof.
Dat ik besta is alleen voor Gods eer. Het volgende liedje 731 en dan gaan we gelijk door naar 303. Jezus, ik hou van u meer dan de sterren van de hemel en daar geniet ik nogal van. Het water van de zee, nou dat is toch heel veel. Meer dan ik u zeggen kan. We kunnen het eigenlijk gewoon met onze woorden, met ons brein bijna niet uitdrukken. Daarom hebben gelukkig andere mensen ook liedjes voor ons geschreven. Dan kunnen we het makkelijker doen. Jezus, ik hou van u.
Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik nu zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik nu zeggen kan. Alleluia, Adonai. Alleluia, Adonai. Alleluia, Adonai. Amen. Alleluia, Amen. Hallelujah.
prachtig om dat tegen Jezus te mogen zeggen. Jezus, ik hou van u. Het volgende lied is 488. Heer, ik kom tot u. We kunnen zo dicht bij hem komen. En als we bij hem zijn en we zo in die liefdesrelatie zitten, dan mogen we rust vinden. Dan mogen we zweven, ook al is het soms heel moeilijk. En ik weet dat voor sommigen dit lied een beetje gevoelig is, omdat ze met een begrafenis vaak zingen. Maar de tekst is zo ontzettend mooi en zo krachtig. Dus we gaan hem toch zingen. 488. Heer, ik kom tot u. Het volgende lied is 411. Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons. Als we zo dicht bij hem zijn, dan weten we dat hij altijd bij ons is. Wat er ook gebeurt.
Praise and thank the Lord.
Die nog verder.
Goedemorgen. Ik zou graag willen beginnen met het stellen van een vraag. En daar mag u ook even over nadenken. Dus u krijgt ook even denktijd van mij. Voordat u antwoord geeft, want u mag ook straks antwoord geven op de vraag die ik ga stellen. En de vraag is deze. Wat is uw kostbaarste bezit? Wat is uw kostbaarste bezit? Nou, u mag het even vertellen tegen degene die naast u zit. Dan komt u allemaal aan het woord. Kunt u het met elkaar delen? Wat is uw kostbaarste bezit? Deelt u dat eens met uw buurman of met uw buurvrouw? Ja, ik denk, als ik u niet in de reden zou vallen, zou u nog een hele tijd doorpraten, zo te horen. Mijn kostbaarste bezit is mijn verlangen. Mijn kostbaarste bezit is mijn honger en mijn dorst naar God. En de Bijbel leert ons dat de mensen die op God wachten, die naar God verlangen, dat noemt de Bijbel zalige mensen. Welzalig allen die op hem wachten, die verlangen naar hem. Zoals Psalm 63 daarmee begint, hè, zoals mijn ziel dorst naar u en mijn vlees smacht naar u, Psalm 42, net als een hinde die naar water smacht, zo verlangt mijn ziel naar u, dat is een verlangen wat God zelf in ons leven legt. Dat is een honger en een dorst die Christus in ons leven wekt door zijn geest. En het is een honger die hij alleen kan stillen. En een dorst die hij alleen kan lessen. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken, als ik een gedeelte met u overdenk uit het Johannesevangelie. En dat vindt u in hoofdstuk 4 van Johannes. De situatie waar de Heer Jezus een ontmoeting heeft met een Samaritaanse vrouw. Johannes hoofdstuk 4. Misschien weet u het nog, 2018 is voor mij Johannesjaar. Ik preek dit jaar vrijwel uitsluitend uit het Johannesevangelie. Weet u nog waarom? Ik heb het een keer verteld. Ik zal uw geheugen even opvriezen. Aan het eind van zijn evangelie zegt Johannes, dit heb ik geschreven opdat je gelooft dat Jezus is de Messias, de Zoon van God. En dat je gelovende het leven zult hebben in zijn naam. Nou, dat wil ik. Dus als hij dat belooft, dan ga ik ook lezen waar hij die belofte op baseert. Nou, lees u met me mee. Johannes hoofdstuk 4. Toen nu de Heer Jezus merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur, dus midden op de dag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent mij te drinken? Die een Samaritaanse vrouw ben. Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde zij tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij is, die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst krijgen. Meer krijgen. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Maar Jezus zei tegen haar, vrouw, ik geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. En toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen dan de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover. Mag ik kort met u bidden voordat we over dit gedeelte nadenken? Heer Jezus, het zijn uw woorden die uw discipel, uw vriend Johannes opschrijft, waarin u zegt dat ieder die gelooft in u, zoals de woorden, zoals de schrift dat zegt, dat er stromen van levend water uit zijn binnenste zullen komen. Heer, en als er iets is waar wij naar verlangen, als er iets is wat we nodig hebben, als er iets is wat deze wereld nodig heeft, dan zijn dat die stromen van levend water, waarmee u uw geest bedoelt. Heer, wek vanmorgen in ons een honger die u alleen kunt stillen. En geef ons een dorst die u alleen kunt lessen. Zodat we werkelijk vol zullen zijn van u en door uw geest levende getuigen mogen zijn van uw grootheid en uw heerlijkheid. Dat vragen we u uit genade. In Jezus' naam. Amen. Jezus, daar staat in een korte zin, Jezus moest door Samaria gaan. Dat kunt u op twee manieren uitleggen. Om de kortste weg te nemen van Jeruzalem naar Galilea is Paul van het zuiden naar het noorden, een rechte lijn omhoog. Dat is de kortste weg en dan moet je door Samaria. Maar lopend door Samaria is voor de meeste Joden niet aantrekkelijk, want Joden en Samaritanen, dat botert niet. Die leven eigenlijk als water en vuur, die hebben geen verbinding met elkaar. Johannes legt het ook toe, in zijn verslag, Joden en Samaritanen hebben geen omgang met elkaar. Dat betekent, ze verbinden zich niet met elkaar, ze gebruiken ook elkaars spullen niet, elkaars huisraad niet. Dat is voor Joden een onreine zaak. Samaritanen is een volkingsgroep die is ontstaan honderden jaren voordat Jezus op aarde leefde. Toen het Joodse volk werd gedeporteerd, werd gebracht in een ballingschap in Babylonië, toen bleef daar een grote groep van Joodse mensen achter. Dat was niet het crème van de natie, dat was een beetje het uitschot en het overblijfsel. Wij zouden zeggen, de laag sociale bleven achter. En die vermengden zich met heidense volken. En dat was een soort van half was jodendom, daar zat wel wat Joods in, maar die werden door de Joden niet geaccepteerd, geaanvaard als echte Joden. In die zin aanvaarden de Samaritanen ook het woord van God niet. Het Oude Testament accepteerden ze niet alleen de eerste vijf boeken van Mozes. En voor de rest gaven ze aan de schrift geen autoriteit. En Jezus moest daar doorheen. Ergens anders lezen we dat Jezus de Jordaan oversteekt, dan omhoog reist en dan weer terug over de Jordaan in Galilea komt. Maar nu staat er heel duidelijk, hij moest door Samaria gaan. En daarin doorbreekt Heer Jezus eigenlijk een aantal grenzen. Wij zouden in onze tijd zeggen, mooie uitdrukking, Jezus moest uit zijn comfortzone komen. Hè? Tegenwoordig is dat de uitdrukking. Als je iets moet doen wat niet zo heel erg binnen je bereik ligt, wat je niet zo goed in bent, of wat je uitdaagt, of waar je in kan groeien of in moet groeien, dan moet je uit je comfortzone komen en juist die uitdaging aangaan. Nou, Jezus gaat, in termen in onze tijd gesproken, uit zijn comfortzone en reist door Samaria, een gebied waar hij eigenlijk niet wil en hoort te zijn. En de volgende grens die hij doorbreekt is dat hij spreekt met een vrouw. Dat was in die tijd nat dan. En zeker niet met een vreemde vrouw en helemaal niet met een Samaritaanse vrouw. Dus hij gaat over drie dingen waarin hij zeg maar grenzen doorbreekt. En wat hij ook nog voorstelt is dat hij gaat drinken uit een kruik, uit een emmer, die die vrouw in de put laat zakken om te vullen met water. En die hij dan vervolgens aan zijn mond zet om te drinken. Joden bezondigen zich, verontreinigen zich niet met spullen waar ook onreine handen aan gezeten hebben. Want voor Joden waren Samaritanen onrein. Maar Jezus moest daar zijn. Jezus wist, toen hij op reis ging van Jeruzalem naar Galilea, wist precies wie er op hem wachtte. Jezus had hier een afspraak met één vrouw. Net zoals hij in het hoofdstuk hiervoor een afspraak had, een ontmoeting had met één man, Nicodemus. En kijk eens naar de verschillen tussen deze twee mensen die Jezus allebei persoonlijk opzoekt. In de Johannes-evangelie lezen we de meeste persoonlijke, face-to-face ontmoetingen van Jezus met individuele mensen. Nicodemus is een geleerd man, is machtig, gerespecteerd, orthodox, theologisch gevormd. En deze vrouw is waarschijnlijk ongeschoold, heeft geen enkele invloed, wordt veracht en is zelfs nog een aanhanger van wat de Joden vinden een verkeerd geloof. Nicodemus is een man, een Jood, een leider, en zij is een vrouw, een Samaritaanse, eigenlijk een soort van een buitenbeentje. Maar ze hebben één ding overeen. Ze hebben allebei de Heer Jezus nodig. En Jezus zoekt ze op. En hij zit daar 12 uur, het heetst van de dag, bij die put. En dan komt er een vrouw om water te putten. En het geeft al iets aan dat deze vrouw een eenzaam bestaan leidt. Want als hij bij de vrouw van het dorp gehoord had, als hij daar verbinding mee gehad had, daar een relatie mee had, dan was ze 's ochtends in de koelte of 's avonds in de koelte met die vrouwen meegegaan om dan water te halen. Want dat doe je niet midden op de dag, dan is het bloed en bloed heet. Deze vrouw trekt niet op met de rest van haar dorpsgenoten, maar komt hier in haar eentje. En dan zit daar een man, een Joodse man, en die zegt, geef mij te drinken. Dat klinkt een beetje bars, en alsof Jezus hier een commando geeft, alsof hij iets blaft naar haar, dat is niet zo. De letterlijke taal staat, de vrouw, wil je mij iets te drinken geven? Een uitnodiging om water te putten, om Jezus te drinken te geven. En dan is die vrouw verbaasd. Dus hoe kunt u nou als een Joodse man aan mij vragen dat ik water voor u uit die put haal? En dan komt er een heel bijzonder gesprek. En als ik dit gesprek zou moeten karakteriseren, als ik hier een voorbeeld zou moeten geven van wat voor soort gesprek hier zich ontrolt, dan zou ik het zo willen uitleggen. Jezus is bezig om met die ontmoeting en met de dingen die hij tegen haar zegt en de vragen die hij stelt, daarmee is hij bezig om door te dringen tot het hart van die vrouw, en is hij bezig om datgene in het leven van deze vrouw aan te raken, aan te spreken, te adresseren, daar waar die vrouw een ontmoeting met Jezus nodig heeft, op het allerdiepste, op het allerintiemste, op het allerzwaarste, op het allermoeilijkste, op het allerwezenlijkste niveau. Jezus weet, deze vrouw is in nood. Deze vrouw komt hier elke dag water putten en steeds moet ze terugkomen om opnieuw die lichamelijke dorst te lessen, maar Jezus ziet de geestelijke dorst in het leven van deze vrouw. En zo ziet Jezus ook precies datgene in uw, in mijn, in jouw leven, dat wat wij nodig hebben. En het gaat nog een stapje verder. Jezus ziet ook dat de dingen waar wij naar verlangen, waarvan wij denken dat we daar gelukkig van worden, waarvan wij denken dat we daar blije en mooie mensen van worden, dat het hele andere dingen zijn dan die hij ons wil geven. Jezus is, onthoud u dat, Jezus is niet gekomen om in de eerste plaats al onze verlangens te vervullen. Nee, als je Jezus leert kennen, dan word je een nieuw mens en dan worden niet je verlangens vervuld, maar dan geeft hij je andere verlangens. Nieuwe verlangens. En dat heeft deze vrouw nodig. En Jezus gaat met haar een gesprek aan en hij zegt, als u wist wie het was die tegen u spreekt, als je wist wie je voor je had, dan zou je hem gevraagd hebben, Heer, geef mij levend water. En dat wil ik ook. Jij ook? U ook? Levend water. Later in Johannes 7 zal hij zeggen dat Jezus gaat staan en zegt van, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is een belofte. En Jezus spelt ons hier niets op de mouw en houdt ons hier ook geen worst voor die we nooit kunnen bereiken, hoe hard we er ook achteraan lopen. Wie in hem gelooft, zal de Heilige Geest ontvangen die in je woont en die gaat stromen. Dus dat is heel merkwaardig, hè? Jezus zegt dat ook zelf. Hij geeft water, hij geeft die geest, hij geeft dat levende water en dan gebeurt er iets heel moois. Dan wordt niet alleen je dorst gelest, maar dan wordt dat water wat hij je geeft, dat wordt zelf ook weer een bron die gaat stromen. Ben jij zo'n bron? Bent u zo'n bron? Dan kun je zeggen, nee, dat ben ik niet van mezelf. Ik ook niet. Het is niet mijn water wat stroomt. Het is niet mijn leven wat ik deel. Maar Jezus belooft, als je dicht bij hem blijft, dicht bij hem leeft, dan gaat dat water stromen. Dan ga je dus iets te vertellen hebben, dan ga je iets te zeggen hebben, dan ga je iets te delen hebben met mensen om je heen. Dan word je niet allemaal een evangelist op de markt, maar dan word je wel iemand die verbinding zoekt met andere mensen. En dan gaat je geest je leiden. En dan kom je ook op plekken zoals Jezus in Samaria komt. Daar moest hij zijn. Zo brengt God jou ook op plekken waar jij moet zijn. Wat denk je? Zou God je één seconde langer laten zijn op een plek, langer laten wonen in een huis, langer laten werken met collega's, langer met mensen in contact laten zijn dan hij nodig vindt? Ik geloof er niets van. Alles is bedoeld. Alles heeft een plek. Alles heeft een reden. God heeft u geplaatst op de plaats waar u bent. Zoals Jezus daar moest zijn, zo moeten wij zijn waar we zijn. Met één groot verlangen. Heer, geef mij dat levende water. En maak mij tot een bron van zegen. Omdat u dat water geeft voor mensen om me heen. En dan kun je misschien eens een gesprek met iemand aanknopen. En goede gesprekken beginnen altijd met goede vragen. En God wil ons helpen om vragen te stellen. Niet uit nieuwsgierigheid of algemene vragen, maar vragen die verder gaan. Vragen die diepgang zoeken. Vragen die werkelijk spreken van een interesse in waar mensen mee bezig zijn. En wij denken dat er een barrière is, dat mensen dat niet willen, maar gaat u eens vragen en gaat u eens echt contact zoeken met mensen, ga kijken hoeveel honger en dorst er is. Hoe weinig mensen er zijn die werkelijk mensen om zich heen hebben die echt interesse hebben. Het vragen en het doorvragen. God leidt je daarbij. Als iemand iets meemaakt, of iemand een opmerking maakt, of iets vertelt, dat je eens een tegenvraag stelt. Dat je iets kan vertellen van wie de Heer Jezus voor jou is. En dan gaat die persoon proeven, als God dat gebruikt, dan gaat die persoon proeven dat er in jou een bron is waar jij uit put. Waar hij of zij ook uit mag gaan putten. Dan komt daar honger, dan komt daar dorst. Niet omdat jij het zo mooi vertelt, maar het is het werk van de Heilige Geest. God legt verlangens in harten die hij alleen kan vervullen. Wil je zo gebruikt worden, dan wordt elke dag spannend. Niet elke dag is dan leuk. En er zijn ook soms gewoon de grijze dagen die lijken op de dag daarvoor. En het lijkt allemaal heel saai. En als je ook in de tredmolen zit, ook die dagen horen erbij. Maar dan mag je altijd weten, elke dag heeft zin. Dit is de dag die God ons geeft. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verblijden. Als je wist wie het aan je vroeg, zei Jezus, dan had je gevraagd, geef mij levend water. Dood water hebben we genoeg. De Bijbel spreekt veel over water. Behalve over eten praat de Bijbel ook heel veel over drinken. En de Bijbel spreekt over levend water, over fris water. Levend water wat ook weer leven tevoorschijn brengt. Maar de Bijbel spreekt ook over dood water. En dood water bederft, dood water stinkt, dood water verbrandt en dood water lekt weg. Mag ik u meenemen naar een tekst uit Jeremia, waar God tegen zijn volk het volgende zegt. En ik neem er apart even tijd voor om die tekst ook inderdaad te lezen met u. Niet alleen maar te citeren, maar om ook echt voor te lezen. Omdat die ongelooflijk wezenlijk is. Jeremia hoofdstuk 2, vers 12 en 13. En hiermee doet God hetzelfde bij zijn volk als wat Jezus doet bij deze vrouw. Hij legt zijn vinger, hij wijst datgene aan waar het in de kern om draait. En dan gaat God het volgende zeggen, let u eens op. Ontzet u hierover, hemel. Huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de Heer. Nou, kennelijk komt dan iets belangrijks. Als de hemel zich moet ontzetten, als de hemel moet bewegen, als je hemel moet huiveren, als we zeer ontsteld moeten worden, dan is er kennelijk iets aan de hand wat de moeite waard is, wat werkelijk wezenlijk is. Spreekt de Heer, vers 13, want, en dan geeft hij de reden waarom die ontzetting er moet zijn, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Dus twee dingen heeft het volk kwaad gedaan. Eerste plaats, mij, de bron van levend water, verlaat. En dan de tweede, om voor zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water kunnen houden. Ik ken geen scherpere, geen wezenlijkere, geen meer analyserende, vergeet me een beetje de moderne woorden, geen doordringender evaluatie van de toestand van mensen zonder God dan deze tekst. Mensen die Christus niet kennen, hebben dat levende water niet en hebben het te doen met waterbakken. En een waterbak die moet je zelf maken. En je moet je best doen om je waterbak ook goed vol te houden. En vergelijk je waterbak dan maar met je huwelijk, of met je baan, of met je portemonnee, of met je gezondheid, of met je passies voor je leven en je levensverwachting en alles wat je in beweging zet, alles waarvoor je uit je stoel komt. En sommige mensen die houden het heel eenvoudig, die hebben een waterbak en die hoeft alleen maar vol met hun sportclub. Maar er zijn ook mensen die gaan een stapje verder en die zoeken werkelijk op zoek naar de zin en de betekenis van hun leven. Wat doe ik hier? Oh, en ik zou het mensen toewensen. Dat ze midden de nacht om 3 uur wakker worden, zich een ongeluk schrikken, rechtop in hun bed gaan zitten en denken van, wat doe ik hier eigenlijk? Wat is de zin hiervan? Kijk, dan ben je aan het kijken naar die bak. En dan kun je die bak gaan vullen met water. En gevulde bakken met water lekken. Dat is je portemonnee. Trouwens, dat gebeurt ook bij gisteren. Die vergelijking gaat niet helemaal op. He? Dus die waterbakken die lekken, je portemonnee is lek. Die waterbak, die geeft water, maar water verdampt. Het verdwijnt. Is dat die diepe honger die elk mens drijft? Ik ben er diep van overtuigd. Weet u dat christenen alleen honger hebben? Absoluut niet. God heeft ieder mens gemaakt met een ingeschapen behoefte. Een ingeschapen behoefte. En wat wij te horen krijgen is dat onze ingeschapen behoefte is dat we gelukkige mensen zullen worden. En dat we onszelf ontplooien en ontwikkelen. Dat we alles gaan krijgen wat ons hartje begeert. En dat we zinvol leven. Zo heeft God ons niet gemaakt. God heeft ons gemaakt met deze behoefte. Dat we zouden leven tot eer van hem. En helemaal zouden opgaan in het genieten van wie hij is. Dan komt er die stroom van levend water. Alles wat daarvoor in de plaats komt is per definitie een bak waar je water in stopt. Wat verdampt. Wat weglekt. En wat bederft. En ik spreek hier tegen mensen waarvan ik het de zekerheid heb dat het merendeel van u kennis heeft van het levende water. Maar ook in ons leven, ook als je levend water kent, kom je nog regelmatig te maken met in je eigen leven. De Heer, is dit een lekkende bak? Is dit een bak waarin ik het voor mezelf wil bewaren? Is dit iets wat ik voor mezelf wil doen? Is dit iets wat ik apart hou? Zoek ik levend water? Zoek ik werkelijk bestemming buiten u? Of moet ik steeds weer opnieuw bij u terugkomen en zeggen, Heer, u alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Toen ik 6 jaar was, wilde ik een step. Maar ik kreeg hem niet. Ja, uiteindelijk. Ik weet niet of het kwam omdat mijn vader en moeder veel van me hielden. Of dat ik net zo lang gezeurd heb. Ze zeggen, nou, we geven hem dan maar, dan zijn we er van af. En ik weet het toch, ik herinner me, ik heb al goed geheugen. Als kind, als ik maar een step had, dan verveelde ik me niet. Kinderlijk, hè? Maar het principe is niet veranderd. Als ik dat maar was, als ik dat maar had, als ik dat maar kon, dat maar dame mocht zijn, die dame mocht hebben, dat maar mocht doen, als ik dat mocht hebben, dan zou ik echt helemaal gelukkig zijn. Maar het werkt niet. Dit hoort u nooit in de reclame. Want de reclame belooft u altijd dingen waar je blij... Ik zie nooit iemand chagrijnig in de reclame. Altijd mensen die blij zijn. Toch? De winkelier wil ook graag dat u blij bent, want blije mensen kopen meer dan chagrijnige mensen. Ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk allemaal om geld, toch? Vroeg of laat stelt alles teleur. En het is genade van God. Wat zegt u? Het is genade van God. Dat hij je laat zien dat het allemaal leegte is en zinloosheid op de lange termijn geen leven kan brengen. Dat is genade van God. Weet u waarom? Omdat de confrontatie, soms de harde, soms de pijnlijke confrontatie met een lege, lekkende, stinkende bak nodig is om in je hart een verlangen te laten ontstaan naar Heer, ik wil levend water. Geef mij dat water, zegt die vrouw. En dan dringt hier Jezus nog iets dieper door in de plek waar hij wil zijn. En misschien raakt hij wel de plek aan waar hij moet zijn. Ga naar huis, haal je man en breng hem hier. En de vrouw had eerst nog hele lange zinnen en heel veel woorden en nu is ze heel kort. Ik heb geen man. Jezus prijst haar om haar eerlijkheid. Ik denk dat deze vrouw aanvoelt, stel ik me voor, ik denk dat deze vrouw aanvoelt dat hier een man is bij wie ze geen mooie praatjes op hoeft te hangen. Voor wie ze de gordijnen niet netjes hoeft te hangen. Waar ze zich nergens achter kan verschuilen. Dat ze heel eerlijk, open, kwetsbaar zegt. Ik heb geen man. Hoe zouden wij omgaan? Ik verplaats het even naar onze tijd. Dus uw buurvrouw. Gelukkig getrouwd zou zijn. En ze verliest haar man. Het zij door overlijden of doordat de relatie beëindigt. En een paar weken later staat er een andere auto voor de deur. Een andere man. En een paar maanden later, een jaar later, weer een andere man. En dan weer een andere man. Ik weet niet hoe u zou reageren, maar ik zou zeggen van nou, die verslijt er ook een hoop. We hebben ons oordeel snel klaar. Wat Jezus doet is twee dingen. Hij praat niets goed. Want hij zegt, u heeft gelijk. Het klopt, u hebt vijf mannen gehad. En met wie u nu leeft, hij noemt haar niet, hem niet haar man. En met wie u nu leeft, is uw man niet. Kennelijk wonen deze vrouw ongehuwd samen. U zou trouwens ook een mooie preek over het huwelijk over kunnen houden. Maar dat doe ik nu niet. Hè? Met wie u nu leeft, is uw man niet. Niet. Deze vrouw heeft het, ik vul het nu even in, deze vrouw heeft het kennelijk gezocht in steeds weer een andere relatie. En wij zouden daarvan zeggen, zo, die verslijt er ook een hoop. Het is wachten op de volgende. En diep in je hart groeit er een oordeel van iemand die onbetrouwbaar is en steeds weer een ander inwisselt, iemand inwisselt voor iets nieuws. Jezus ziet de behoefte van deze vrouw. Deze vrouw heeft geen zevende of achtste man nodig. Deze vrouw heeft liefde nodig. Liefde, levend water, een vervulling diep in haar leven die hij alleen kan geven. Ik heb geen man. Heer, ik zie, u kijkt dwars door me heen. U bent een profeet. U bent een Jood. En u bent een profeet. Wij bidden hier op deze berg en we hebben geleerd dat we hier moeten aanbidden. En u als Joden zegt dat je in Jeruzalem moet zijn om te aanbidden. Hoor ik daarbij? Jezus zegt, vergeloof me, vrouw. Nu is er nog een tijd dat jullie hier aanbidden en wij in Jeruzalem. En wij aanbidden wie wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar dan komt dat zalige woordje. Maar de tijd komt en is nu. Dat mensen de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. En dan maakt het niet meer uit welk volk je komt. Het maakt niet meer uit waar je woont. Het maakt niet meer uit waar je bent. God zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Wat een troost voor deze vrouw. Je hoort er helemaal bij. Ja, zeg maar, wij verwachten ook een Messias. Samaritanen verwachten iemand in de persoon van Mozes. Hè. Ze geloofden alleen die eerste 5 boeken van het Oude Testament. Iemand als Mozes die zou terugkomen, die hen zou redden, die hen de weg zou wijzen, die hen zou bevrijden. Ook een Messias. En Jezus zegt, degene met wie je hier spreekt, die is het. Ik ben het. Bijzonder, hè? Jezus staat voor honderden, duizenden mensen die hem uitdagen. En provoceren. En letterlijk, nee, figuurlijk het mes op de keel zeggen van zeg wie je bent. En hij spreekt in gelijkenissen. Hij spreekt in bedekte termen. Hij gaat niet staan en klopt zichzelf op de borst. Maar deze vrouw met wie hij een persoonlijk onderhoud heeft, daar opent hij zich helemaal voor. Hij maakt zijn identiteit bekend. Ik ben het met wie je spreekt. De discipelen komen erbij. En zien Jezus praten met een vrouw, een Samaritaanse vrouw. Hebben 1000 vragen, maar stellen de vraag niet. De vrouw laat haar kruik staan en gaat terug naar het dorp. En ze heeft een getuigenis. En waar Jezus in Joodse dorpen soms verworpen wordt of gevraagd wordt weg te gaan, of waar mensen hun oren dichtstoppen en hem verwerpen, daar vindt het getuigenis van deze vrouw ingang. Hier is levend water gaan stromen. En ze schaamt zich niet meer. Komt openlijk tevoorschijn en zegt van ik heb met iemand gesproken die alles van mij weet. Jullie wisten dat al en jullie wijzen mij daarom af. Maar deze man weet alles van mij. Zou hij niet de Christus, zou hij niet de Messias zijn? En als we verder zouden lezen, ik heb het niet gedaan vanwege de tijd, dan zouden we zien dat het hele dorp uit zou lopen om Jezus te horen. En dat ze zouden zeggen, wij geloven in deze man. Niet meer om wat jij zegt, maar we hebben zelf gezien wie hij in werkelijkheid is. Dus wat doet de Heer Jezus? Een heel diep werk in deze vrouw. Wat raakt hij hier iets heel wezenlijks aan, waarin ze wordt vernieuwd, waarin ze wordt veranderd. Jezus legt een behoefte bloot. Hij raakt iets aan wat hij alleen kan genezen. Hij roept een dorst op die hij alleen kan lessen. En dankzij dat levende water wat deze vrouw nu mag kennen, stroomt ze over en met alle schaamte en alle reserve weg en spreekt ze vrij uit over wie de Heer Jezus is. Met als gevolg dat door haar getuigenis Samaritanen tot geloof komen en eerder Jezus aanbidden dan menig Joodse man of vrouw. Mijn vraag waarmee ik begon was, wat is uw kostbaarste bezit? Misschien begrijpt u nu waarom ik zeg, mijn kostbaarste bezit is verlangen. En het is een verlangen wat dorstig maakt en hongerig maakt en tegelijkertijd ook heel blij maakt. Het wachten op de Heer en het uitzien naar Hem, naar zijn komst, ja. Maar ook het wachten op de Heer dat Jezus mij ook ontmoet in mijn dagelijks leven, met mij spreekt en mij dat levende water steeds opnieuw geeft, zodat ik kan uitdelen aan anderen. Dat verlangen is een vreugde. En dat wens ik u toe. We gaan er ook van zingen. Als we zingen als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Zullen we daar samen? Eigenlijk is het een gebed, want u spreekt de Heer aan als u dit zingt. Dan zou ik u willen uitnodigen. Zing het met uw hart. Zullen we tijdens het voorspel van het lied de collecte houden? En ik zou willen vragen of we het lied 2 keer achter elkaar mogen zingen. Ik heb je niet zoveel te vertellen, maar ik mag het wel vragen. Hè? Ja. met u bidden. Heer, u heeft het ons horen zingen. U alleen kunt ons hart vervullen. En u heeft ons horen zeggen, aan u alleen geef ik mij geheel. Dank u voor uw trouw. Dank u dat u ons wilt ontvangen. Dat u ons wilt hebben. En we danken u, Heer, dat u geduldig bent en liefdevol. En dat u net als in het leven van deze vrouw de tijd neemt en al uw trouw en uw liefde inzet om door te dringen tot de kern van haar dorst. De kern van haar verlangen. En zo mogen we ook bidden voor elkaar. En mag ik bidden voor de mensen tegen wie ik nu spreek. Heer, dat u ook in ieders leven datgene zult bewerken. Zult aanraken. Misschien de bakken zult aanwijzen. Die we zelf gehouden hebben. En dat u daar levend water voor in de plaats wil geven. Daarin mogen we elkaar ook volkomen aan u toevertrouwen en weten dat u weet wat een ieder van ons nodig heeft. En zo mogen we ook deze week ingaan. Heer, maak ons tot een zegen. Stel ons tot een zegen en maak ons bronnen van uw grootheid en uw liefde door uw Heilige Geest. De Heere zegene u daarbij en hij behoede u. De Heere doe daarbij zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Tot slot liet ik.